Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar op deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. We hebben vanmorgen een bijzondere dienst, omdat de broeders Sjors Burger als ouderling en Renier Schipper als diaken in het ambt bevestigd zullen worden. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis met ons meebeleeft. Wellicht wordt er ook nog meegeluisterd door Tim en Hanneke Bruinsma vanuit Australië. Voor hun is dat een avonddienst. Maar in ieder geval fijn dat je mee kunt kijken. U bent verbonden met de kerkdienst van de christelijke gereformeerde Ebenezer Kerk in Kampen. Vandaag gaat dominee Huigen uit Kampen bij hem voor. U ook hartelijk welkom, dominee. De tweede dienst vandaag is vanavond om 7 uur. Op Goede Vrijdag 18 april begint de gezamenlijke dienst met de NGK-gemeente om 19:30 s'avonds in de Bovenkerk. We vieren dan ook het Heilige Avondmaal. In de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen zijn er van maandag tot en met donderdagavond vespers in de Edokia-kerk. Het zijn korte bijeenkomsten met zang, muziek en een overdenking. De kerkenraad nodigt iedereen van harte uit om deze verschillende bijeenkomsten en bij de verschillende bijeenkomsten en diensten. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een goede en een gezegende kerkdienst toe. We beginnen deze dienst door samen te zingen gezang 182... versen 1, 2 en 6. Laten we voor zover mogelijk daarbij gaan staan.
Thank you. Er is nu gelegenheid voor stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 108, de versen 1 en 2. We luisteren samen naar Gods heilige wet in de 10 geboden uit het Oude Testament en de samenvatting die de Heer Jezus Christus daarvan geeft in het Nieuwe Testament. En aansluitend zingen wij Psalm 119, de versen 30 en 34. God sprak deze woorden: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd uw Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met al wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En de Heer Jezus Christus zegt: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, we danken u dat we vanochtend hier bij elkaar mogen zijn als gemeente, rondom uw woord. We danken u dat u ons het leven geeft, u de schepper van ons leven. We danken u dat u ons elkaar geeft als gemeente om elkaar te ontmoeten. Maar we danken u bovenal om wie u bent, om wie we hier zijn samengekomen. U, de levende God. En we bidden dat u ons wilt zegenen, ook in deze dienst, als we de schriften openen en de verkondiging daarvan horen. Als we aan de ingang staan van de Heilige Week, de Stille Week, onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen. Geef dat we iets mogen peilen van de diepte van uw lijden en dan peilen we de diepte van uw liefde. En geef ons, Heere, die genade dat we leven mogen van wat u hebt willen lijden, Heere Jezus Christus. En dat die hoge prijs die u wilde betalen ons niet naar beneden drukt, maar juist opheft en in het licht brengt. We danken u ook dat we bij elkaar mogen zijn in een bijzondere dienst, waar twee nieuwe ambtsdragers aantreden. En we bidden, Heere God, dat u hen wilt zegenen in de dienst die ze op zich nemen, waar ze toe geroepen zijn. Dat u heel de kerkraad wilt zegenen bij alles wat er te doen is. En dat u ook de broeders die terugtreden wilt geven dat het zo goed mag zijn. We danken u dat u doorgaat met uw werk. Dat zit er niet alleen aan ambtsdragers vast, maar toch ook wel. En we bidden dat wij allemaal, de broeders die aantreden, maar ook wij allemaal, zoals we hier zijn, dienen mogen. En dat we dat grondwoord van u mogen begrijpen. En daarna mogen leven. Zoals u, Heer Jezus Christus, het hebt voorgedaan. Dat wij zo ook mogen dienen. We belijden u dat we dat vaak niet vatten, niet begrijpen. Zoals ook uw leerlingen het aanvankelijk niet begrepen. Maar we bidden dat u het ons wilt leren. Gaandeweg en stap voor stap. Slaat u niemand van ons over in deze dienst. Maar spreekt u ons allemaal aan. En wilt u ons allen zegenen. Dat bidden we niet omdat we iets zouden verdienen bij u. Dat doen we niet. Zojuist hebben we uw wet gehoord en die wijst het ons aan. Dat we niet hebben gedaan wat we moesten doen. Dat we tekortschoten. Dat we uw geboden hebben overtreden. En we bidden, vergeef ons genadig. Al onze schuld. Alleen om Christus wil. Zo bidden we uit genade. Amen. Dan is het nu tijd voor het kindermoment.
Kom maar naar voren allemaal. Even kijken. Ik wacht nog even. Even kijken, waar gaan jullie zitten? Samen op één stoel, lukt dat? Kijk, super. Hey, we hebben het de laatste weken over verschillende tuinen in de Bijbel. En ik was van de week ook bezig in mijn eigen tuin. En toen dacht ik, hey, dat moet ik even meenemen voor in de kerkzondag. Want ik zag twee verschillende blaadjes. Wie kan mij vertellen wat het verschil is tussen deze blaadjes?
Dat de ene groen is en de ander bruin.
Precies. Hey, en welk blaadje vinden jullie mooier?
Ik ken die.
De groene, hè? Hey, en wat is er met dit blaadje gebeurd? Waarom is die bruin?
Hij is dood gegaan.
Hij is dood gegaan. Hey, kan dat bruine blaadje dan weer groen worden? Nee, dat zeg je heel goed. Dit bruine blaadje wordt nooit meer groen. Hij is dood gegaan. En toen moest ik denken aan Pasen. Want wat vieren we bij Pasen?
Dat Jezus weer leeft.
Dat Jezus weer leeft. Hij was dood gegaan en hij leeft weer. En eigenlijk is dat het allergrootste wonder. Want wij zien dat iets wat dood is, eigenlijk niet meer kan gaan leven. Maar de Heer Jezus wel. Vandaag gaan we beneden een verhaal horen. En dat heeft nog een beetje te maken met het sterven van de Heer Jezus. En daar hebben we nog een klein filmpje bij. En daarna gaan we het kinderlied zingen.
We openen de schriften vanochtend in het evangelie, zoals Matthäus dat beschrijft. Eerst in hoofdstuk 19, vers 27 tot en met 30. En dan hoofdstuk 20 vanaf vers 17 tot en met 28. En de versen 20 tot en met 28 van hoofdstuk 20 zijn tegelijk ook de tekst voor de preek. Matteüs 19, vers 27. Daarop zei Petrus, maar wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Welk vooruitzicht hebben wij dan? Jezus zei tegen hen, ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in majesteit zetelt op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn, plaatsnemen op 12 tronen en recht spreken over de 12 stammen van Israël. En ieder die broers of zussen, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eerste. En dan lezen we verder uit het volgende hoofdstuk vanaf vers 17. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen, we zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen en die zullen hem bespotten, geeselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Daarom kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze wierp zich voor hem neer om hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar, wat wilt u? Ze antwoordde, beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een rechts van u en de ander links. Maar Jezus zei hun, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei hij, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het de beide broers kwalijk. Jezus riep hen bij zich en zei, jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Laten we nu samen zingen gezang 66, de versen 4, 5 en 6. Straks na de preek zingen wij Psalm 131, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, veel mensen houden van succes en van de beste zijn. Dat je uitblinkt in iets, wat het dan ook is. Duidelijk zie je dat natuurlijk in de sport. Het gaat erom dat jij de meeste punten scoort. Dat jij als eerste over de streep komt, dan wordt je naam genoemd. En de tweede plek, ja, daar ga je toch de geschiedenisboeken niet mee halen. Maar ook buiten de sport, mensen horen graag bij de winnaars in deze wereld. En als je dan zelf niet zo geweldig uitblinkt, dan wil je in ieder geval horen bij mensen die uitblinken. Want dan straalt dat toch ook een beetje op jou af. Nou, de een heeft dit meer dan de ander. Maar ik denk dat we allemaal er wel een beetje gevoelig voor zijn. In onze tekst zijn de zonen van Zebedeus met hun moeder bezig met zoeken naar status in het koninkrijk van God. Ze willen een topplek aan de rechterhand en de linkerhand van Jezus. Als er nou vanochtend ambtsdragers worden bevestigd, dan ligt denk ik voor de meeste van onze tijd ver achter ons dat het iets met status te maken had of zo. Het moet gebeuren. Je moet dienen. En dan word je toe geroepen. Maar dat is nou echt niet zo dat je erop zit te wachten om met je neus vooraan te staan. Zo geldt dat voor de meeste van ons toch. Toch moeten ook wij het horen. Of je nou in een bijzonder ambt dient of christen bent. Dat als het gaat om wie de Heer Jezus Christus is en het rijk dat hij komt brengen. Dat het er niet om gaat om met je neus vooraan te staan. Streepje voor te hebben, uit te blinken, maar dat het aankomt op dienen. En als je wilt weten wat dienen is, dan zegt Jezus, kijk maar naar mij. Zoals ik gekomen ben, niet om me te laten dienen, had hij kunnen doen natuurlijk, maar om te dienen, zo past het ook bij mijn leerlingen. Thema van de preek, niet uitblinken, maar dienen. Matthäus schrijft het op hoe de moeder van de zonen van Zebedeus, ingewikkelde manier van zeggen natuurlijk, haar eigen naam wordt niet genoemd, de moeder van de zonen van Zebedeus, naar Jezus toekomt. En het ziet er behoorlijk sympathiek uit. Ze wierp zich voor hem neer, onderwerpt zich aan hem. Nou, kom daar eens om. En ze komt hem om een gunst vragen. En ze wacht totdat Jezus haar belet geeft. Ze spreekt niet voor haar beurt. Ze komt trouwens ook niet voor zichzelf, maar ze komt voor haar kinderen. Moeders willen voor hun kinderen het beste, ook wanneer dat volwassen kinderen zijn geworden. Zoals hier. En waar ze om vraagt, is dat die twee zonen van haar, die er kennelijk bij staan, die het zelf niet kunnen vragen, niet durven vragen, of misschien is dit de tactiek, wie zal het zeggen, dat ze naast Jezus mogen zitten, de een rechts en de ander links. Dat waren posities van eer. Als je dat leest, als Bijbellezer nu, dan weet je direct, ja, dit klopt natuurlijk niet, dit gaat mis. Hoe kun je dit vragen? Maar Jezus had het toch zelf gezegd. We lazen het uit Matthäus 19. Dat die leerlingen van hem op tronen zouden zitten. Ja, zo staat het er, Matthäus 19, vers 28. Wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in majesteit zetelt op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op 12 tronen. En recht spreken over de 12 stammen van Israël. Dus zo onlogisch is het niet. Dat ze daarom vraagt, als ze dan toch op 12 tronen mogen zitten, mogen haar zonen dan misschien het dichtste bij Jezus zitten. Zo vreemd is die vraag ook weer niet. Dat mag toch ook, dat je dicht bij Jezus wilt zijn? Als je verder leest in de lijdensgeschiedenis, dan kom je die moordenaar tegen aan het kruis. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Mag het? Nou ja, wat de Heer Jezus had gezegd, dat zitten op die 12 tronen, dat ging niet over heersen, hè? Maar dat ging over rechtspreken, over oordelen. Dat ging wel over een verhoging, maar dan een verhoging die zou komen na zijn vernedering. Eerst moest hij naar Jeruzalem, dat was het tweede stukje dat we begonnen te lezen vanaf vers 17 van hoofdstuk 20. Hij had het ze gezegd, we gaan naar Jeruzalem en daar moet ik lijden en sterven. En het lijkt alsof ze dat niet hebben gehoord. Ja, zo is dat vaak in het evangelie en ook bij ons. Als er voordeel valt te behalen, ja, dan horen we het wel. Oh, zitten op tronen, wow, klinkt goed. Maar als het gaat over een weg van lijden en zelfs van sterven, dan gaat dat maar zo het ene oor in en het andere oor uit. De discipelen moeten eerst delen in het lijden, voordat ze kunnen delen in de verheerlijking. En het zijn hier die zonen van Zebedeus die het vragen. En die anderen die nemen het dan die beide broers kwalijk. Maar als je zo het hele evangelie leest, dan waren die andere discipelen eigenlijk niet zo heel veel beter. Wat begrijpen ze nu niet? Nou, ze lijken te denken dat Jezus een soort leider is, zoals er wel meer zijn geweest in de geschiedenis, die een revolutie bewerkstelligen, een omkeer. Zodat degenen die achter werden gesteld, nou opeens aan de voorkant komen, en degenen die de macht hadden, achter worden gesteld. Ja, dat is het toch? De eersten worden de laatste, en de laatsten worden de eerste. Ja, maar bij Jezus werkt dat anders. Dan is het niet simpelweg dat de bordjes worden verhangen en dat wie macht had machteloos wordt en andersom. Maar hij maakt alle dingen nieuw. Daar zong Maria al van en we zongen net dat lied, gezang 66, met haar mee. Dat gaat niet alleen om een soort omkering. Maar om een totale vernieuwing, de God van Israël, die naar zijn volk omziet. Dat is een totaal andere logica dan de logica van deze wereld met revoluties en macht. Nee, die logica die gaat niet op. Het is niet zo dat ze nu machteloos zijn en dan straks dan zijn ze machtig en dan delen zij de lakens uit. Moet eens kijken hoe sterk ze zijn. Koningen van de wereld. Nee. Jezus zegt, er is een andere logica. Kijk, in de wereld werkt het zo dat heersers volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Niets nieuws onder de zon, zou ik zeggen. Zo werkt het in de wereld. En als er een nieuwe leider komt, gaat hij vaak op een nieuwe manier zijn macht misbruiken, maar hij doet het opnieuw. Zo mag het bij jullie niet gaan. Die logica, die oude logica van de wereld van nu, die houdt op. Niet de ander naar beneden duwen om jezelf te verheffen. Maar bereid zijn om te lijden. Dat is compleet onlogisch. Er is geen mens die zegt van nou, ja, dat lijkt me wel een goed idee. Dit moeten wij allemaal leren. Want van onszelf willen we een zo makkelijk, comfortabel mogelijk leven in zo groot mogelijke welvaart. Dat is logisch. Maar die leerlingen, Jezus zegt het ze ook, ze zullen het leren. En Jezus vraagt, jullie weten niet wat jullie vragen, kunnen jullie soms die beker drinken die ik moet drinken? En dan zeggen ze, ja hoor, dat kunnen we. Ze hebben geen idee. De beker van het lijden. Wat Jezus Christus allemaal over zich heen krijgt. Maar ze zullen er iets van proeven. Een beetje in delen. Jacobus zal gedood worden door Herodes. Je leest het in Handelingen 12. Johannes komt later op Patmos terecht. Verbannen en volgens de traditie later ook gewelddadig gedood. Hoe zullen ze aan deze woorden hebben teruggedacht? Want ze waren uit op dat zitten op die tronen. En Jezus beloofde ze het lijden. En voordat ze iets gingen proeven van dat lijden, zelf gingen drinken uit die beker, lieten ze Jezus eerst nog alleen. Toen hij die diepste weg ging. Zij waren in hun gedachten al aan het heersen. Ze zagen het al voor zich. Ze zaten in gedachten al op die troon. En zo lieten ze Jezus alleen. Zullen we onszelf niet overschatten? En juist in de ingang van de stille week. Zullen we onszelf niet overschatten? Ook als ambtsdragers niet, als ouderling, diaken, predikant. Wij zijn niet te goed om Jezus alleen te laten. En laten we ons er eerst maar eens op toeleggen om dicht bij hem te blijven. Voordat we gaan dromen over wat er allemaal mogelijk is. Dat is wat Jezus hier zegt. En nogmaals, die Jacobus en Johannes, die zonen van Zebedeeus, die zijn niet uniek. Hè? Je hebt ook Petrus die zegt, al lieten ze u allemaal alleen, maar ik zal bij u blijven, al moest ik ook met u sterven. Maar uiteindelijk verloochent hij de Heer. Het patroon is hetzelfde. Wie groot wil zijn, komt erachter hoe klein hij eigenlijk was. Petrus, de eerste van de discipelen, en die zonen van Zebedeeus, laten we maar vooraan zitten en vervolgens lopen ze weg. Maar juist wie zich verootmoedigt, zich niet groot probeert te maken in deze wereld, maar dicht bij die lijdende blijft, die ontvangt alles. Het is schokkend wat Jezus zegt, dat is het al voor ons, maar zeker voor de mensen toen. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn. Oké. En wie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn. Mensen wisten dat een slaaf was. Dan had je nul vrije tijd. Moest je altijd luisteren. Altijd beschikbaar zijn. Dat is een goede les juist voor wie de eerste wil zijn. Voor wie vooraan wil staan. Wie het zo goed weet hoe het zit. Toen aan de kerkvader Augustinus dus werd gevraagd of hij in 3 woorden het christelijke leven kon samenvatten. Dat deden ze toen kennelijk ook al. Kun je het in 3 woorden samenvatten. Toen vatte Augustinus het christelijke leven samen als ootmoed, ootmoed en ootmoed. Een beetje ouderwets woord, ootmoed. Je mag ook zeggen nederigheid. Humilitas, nederigheid. Eigenlijk had hij er geen drie woorden voor nodig. Hij kon het in één. Dat is niet gemakkelijk. In een van de brieven in het Nieuwe Testament gaat het over Diotrefes, die onder hen probeert de eerste te zijn. Dat is het allerergste wat er in de christelijke gemeente van je gezegd kan worden. Dat je probeert de eerste te zijn. Want er is maar één de eerste. Jezus Christus. En hij is de minste van allen geworden. Hij is niet gekomen om gediend te worden. Hij is de koning van deze wereld. Hij is de rechtvaardige mens. Als er nou eentje aanspraak kon maken daarop dat hij gediend zou worden, dan Jezus. Maar dat deed hij niet. Hij is gegeven, hij kwam om zijn leven te geven als een losgeld voor velen. Om mensen vrij te kopen, want dat doe je met losgeld. Dus hij die de wereld geschapen heeft, werd mens om ons te kunnen vrijkopen. Vrijkopen van onze gevangenschap. Van onze onvrijheid. Van onze slavernij. En je kunt wel zeggen, ja, dat is behoorlijk onaantrekkelijk. Word christen, word slaaf. Dat zal het goed doen in de evangelisatie. Nee, dat snap ik. Maar wat is het alternatief? Dat is dat je nog altijd slaaf bent van de zonde. Van je ego. De Zoon des mensen is gekomen om ze hun leven te geven. Zijn leven. Met minder kon het niet toe. Als een losgeld voor velen. Zo gebeurt het dat rondom Jezus, die hele hiërarchie zoals het in de wereld werkt, hè? Er is er eentje die de lakens uitdeelt en die mensen daaronder, die delen de lakens uit voor de mensen daaronder en ze kijken allemaal naar boven of ze een stapje hoger op de ladder kunnen komen. Die hele hiërarchie die vervalt. En we mogen dienen. Jezus wijst het niet op voorhand af, hè? Hij zegt niet, nou, dit moet je nou helemaal niet vragen. Hij zegt, dat kan ik helemaal niet geven. Het is aan mijn Vader. Maar hij vraagt wel, kun je die beker drinken? Die ik moet drinken. Ja, als je begint als ambtsdrager, we hebben elkaar niet geïnterviewd van tevoren. Maar dan vraag je je natuurlijk af, ja, kan ik dat? Gaat me dat lukken? Wat kost dat eigenlijk? En eigenlijk wat Jezus hier zegt, is het kost je alles. Het kost al zoveel om ambtsdrager te zijn en het is al zo moeilijk om ambtsdragers te krijgen. Het is weer niet echt reclame wat er nu wordt gemaakt. Hè? Nee, het kost je alles. Maar eerlijk gezegd, christen zijn kost je toch ook al alles. Je leven verliezen aan Jezus Christus. Het kost alles, maar het levert je ook alles op. Want wie zijn leven aan hem verliest, die zal het nieuw ontvangen. En wat bij dat nieuwe leven hoort, ja, op die tronen zitten, ja, dat hadden ze onthouden. Maar wat allereerst bij dat nieuwe leven hoort, is een nieuwe manier van met elkaar omgaan. De ander dienen. Moet je je nou voorstellen, een huwelijk, een gezin, een gemeenschap, een gemeente, een samenleving. Waar mensen er niet allereerst op uit zijn, hoe kan die ander nou mij dienen? Mij verder helpen? Maar hoe kan ik die ander dienen? Dat is toch geweldig? Ja, geweldig naïef. En zo werkt het natuurlijk niet. Als je zo te werk gaat, dan kom je niet ver hoor. Nee, wat gebeurt er dan met je? Ja, dan lopen ze maar zo over je heen. En dan doen ze maar. En de machthebbers van deze wereld, dat wordt ook steeds meer duidelijk natuurlijk hoe cynisch dat allemaal is. Die gaat het alleen om hun eigen geld en om hun eigen macht. En als je dan toch dat spel niet meespeelt, wat je misschien wel naïef zou willen noemen, wat gebeurt er dan? Ja, zoals gezegd, dan lopen ze over je heen en dan zetten ze je aan de kant. Precies zoals ze met Jezus deden. Is dat toch niet beter? Met hem lijden. Met hem volharden in de liefde. Om uiteindelijk met hem te leven. Niet met een soort de weg afsnijden, een shortcut, hoe noem je dat? Hup, geen lijden en hup, direct naar die heerlijkheid. Maar bij Jezus Christus blijven. Dan ben je niet aan het uitblinken. Dan ben je niet per se aan het winnen in deze wereld. Het is niet zo dat mensen tegen je opkijken en zeggen, tjonge jongen, die is toch geweldig bezig. Maar je bent wel bij Jezus Christus. En in hem, zegt Paulus dan, in zijn brief aan de Romeinen, in hem zijn wij meer dan overwinnaars, superoverwinnaars, zegt hij daar eigenlijk. Door hem die ons heeft liefgehad. Want al zou je nou alles verliezen, je tijd en je geld en je gezondheid en je leven, maar je bent van Christus, dan pakt geen mens je dat nieuwe leven af. Dan zul je leven, zelfs al was je gestorven. Paulus die overweegt het in diezelfde context. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, vervolging, naaktheid, gevaar, zwaard. Paulus wist een paar dingen van vervolging en zo. Maar niks krijg je bij Jezus Christus vandaan. En ik zou zeggen, dat geeft moed om te dienen, ook in het ambt. In de gemeente vandaag de dag, wat is er een hoop aan de hand, wat zijn er een hoop zorgen en zo. Maar wat is het heerlijk om te mogen uitdelen van wat Jezus Christus je heeft gegeven. Wat is het heerlijk om met het woord van God aan te komen. Dat evangelie dat alle dingen nieuw maakt. Daar ben je als ambtsdrager zelf goed mee af. Maar het is ook heerlijk in het midden van de gemeente. Eigenlijk wat je doet, of het nou is door gesprekken, of door het opendoen van de schriften, of erbij te zijn in situaties van moeite en leed, door uit te delen en de gaven te beheren, eigenlijk in alles ben je aan het wijzen op Jezus Christus, die gekomen is om zijn leven te geven als een losgeld voor velen. En daar leven we van. En meer hebben we niet nodig. Dan hoeven we niet uit te blinken. En dan mogen we dienen. Dienen in het licht van die belofte. Dat het licht wordt. Dat de macht van Pasen doorbreekt. Dat de macht van die machthebbers die hun macht misbruiken wordt gebroken. En het koninkrijk van God aanbreekt. Waar de laatsten de eersten zijn. En God zal zijn, alles en in allen. Amen. Ik lees u het formulier voor om ouderlingen en diakenen te bevestigen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de kerkraad heeft u 2 de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderlingen en diaken gekozen zijn in deze gemeente. Niemand heeft een wettig bezwaar tegen hun leer en leven ingebracht. En daarom worden deze broeders nu in de naam van onze Heer in hun ambt bevestigd. Christus, als hoofd van de kerk, zorgt vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. Zij ontvangen een bijzondere taak in de gemeente. Ze zullen die opdracht in nederigheid volbrengen. Ze mogen zich daarbij gedragen weten door Christus, die immers gezegd heeft, werkelijk, ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door mij gezonden is, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. In de Heilige Schrift lezen we dat bij het volk Israël de oudsten een leidende functie bekleden. In de eerste christelijke gemeente werden oudsten door de apostelen aangesteld. Daarbij werd gebeden om de leiding van de Heilige Geest. Dezelfde zaken zijn aan de orde wanneer in onze tijd over het dienstwerk in de gemeente gesproken wordt. Het behoort tot de taak van de ouderlingen om de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hen aan te sporen tot het dienen van de Heer. Ook mogen ze erop wijzen dat ieder van het evangelie zal getuigen. Wie niet leven naar de aanwijzingen van de Heer zullen vermaand worden en bij bewuste volharding in de zonde onder christelijke tucht worden gesteld. Samen met predikanten mogen ouderlingen als herders de gemeente verzorgen en beheren en waken tegen het binnendringen van dwaalleer. Zij zien toe op de leer en het leven van de dienaren van het woord, want daarvoor zijn ze mee verantwoordelijk. Om deze taken te kunnen vervullen, is het nodig om voortdurend Gods woord te onderzoeken en zich te oefenen in het dienen van de Heer. De schriften leren ons dat barmhartigheid voortvloeit uit de liefde van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen. In navolging van Christus zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. De Heere roept ook nu op tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid. In de gemeente van Christus mag niemand zonder hulp en troost leven in tijden van ziekte, eenzaamheid of armoede. Met het oog hierop heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven. We lezen in het boek Handelingen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen toen ze zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. De diakenen zullen ervoor zorgen dat de onderlinge dienst en de hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Ze bezoeken de gemeenteleden om zich op de hoogte te stellen van hun moeite of om hen aan te sporen tot hulpbetoon. Ze stellen zich op de hoogte van de gaven van de gemeenteleden en zetten die in waar nodig. Bovendien zamelen ze de giften uit de gemeente in, beheren die en delen die in de naam van Christus uit. Ze bemoedigen hen die de liefdegaven van Christus ontvangen met het woord van God. De Heilige Geest brengt eenheid in de gemeente en laat die ervaren aan het heilig avondmaal. De diakenen spannen zich er met woord en daad voor in dat deze eenheid zichtbaar wordt in onderlinge liefde en dienstbetoon. Zo zal de gemeente groeien in liefde en barmhartigheid voor elkaar en voor alle mensen. Ik zal nu een paar de vragen stellen die aan de broeders gesteld moeten worden en straks zullen we hen staande toezingen, Psalm 134, vers 1 en 3. Mag ik u vragen om op te staan en om hier naartoe te komen? Geliefde broeders, nu u klaar staat om uw ambt te aanvaarden, zult u voor God en zijn heilige gemeente antwoord geven op de volgende vragen. Het zijn er 4. Ten eerste, bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen? Ten tweede, aanvaardt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige woord van God en de volkomen leer van de verlossing en wijst u alles af wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, belooft u in overeenstemming daarmee uw ambt trouw te vervullen en met ontzag voor God door het leven te gaan en belooft u geheim te houden waarvan u vertrouwelijk kennis draagt? Ten vierde, belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht in overeenstemming met de kerkorde, als u, wat God verhoede, in leer of leven zou zondigen. Wat is hier op uw antwoord, broeder George Burger?
Ja.
Broeder Renier Schipper.
Ja.
De Vader van onze Heer Jezus Christus, geef u zijn geest, opdat u deze dienst met liefde en trouw mag vervullen. Amen. Gemeente, ontvang deze broeders als dienaren van God. Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Acht hen hoog om hun werk. Gehoorzaam uw voorgangers en schik u naar hen, want zij waken over uw leven. Zorg dat de diakenen de middelen hebben om hun werk te doen. Wees goede rentmeesters over wat de Heere u toevertrouwt en weet u in de gemeente van Christus geroepen om te dienen. Laat ieder in de gemeente die in nood verkeert dankbaar de hulp aanvaarden die Christus door de diakenen wil geven. We sluiten zo af met een gebed. In dat gebed zullen we ook samen de voorbeden doen. We doen voorbeden voor broeder Henry Lentink, die afgelopen week opnieuw is geopereerd om de halsslagader te beschermen. We doen voorbeden voor broeder Koen ten Brinke. Mocht vorige week zaterdag alweer naar huis. Hij is gelukkig langzaam weer aan het herstellen. En we bidden voor zuster Sabine Plender. Zij krijgt een behandeltraject van 7 weken met bestraling en chemo. In de komende dagen krijgt ze te horen wanneer het traject start. De eerste 5 weken in Zwolle en daarna in Groningen. Na deze voorbeden zullen we afsluiten met een gezamenlijk gesproken Onze Vader. Laten we nu samen bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat u ons ouderlingen en diakenen gegeven hebt die met uw geest vervuld zijn om uw gemeente op te bouwen. Verleen hen steeds meer de gaven die ze nodig hebben. Wijsheid, vrijmoedigheid, barmhartigheid en onderscheidingsvermogen. Opdat ieder zijn ambt vervult zoals u dat vraagt. Schenk hun uw genade, opdat ze hun dienst trouw kunnen vervullen, ook als er moeite of verdriet op hun pad zou komen. Zegen ons als gemeente waarover ze zijn aangesteld. Laat ieder van ons zich aan de goede aanwijzingen van de ouderlingen onderwerpen en hen eren om hun ambt. Geef dat we elkaar vurig lief hebben. Geef ook dat we de diakenen met blijdschap alles geven wat ze nodig hebben voor hun dienst van barmhartigheid. Zegen het werk dat de broeders die afscheid nemen in uw naam hebben gedaan. En stel hen tot een zegen in de gemeente en daarbuiten in de dienst van alle gelovigen. Blijft u zo ook voor onze broeders Meuleman en Van Olst zorgen. We naderen tot u, Heere, niet alleen met onze dank, maar we willen ook samen onze noden bij u brengen. En we bidden dat u zich wilt ontfermen. We bidden voor broeder Henry Lentink, die opnieuw geopereerd moest worden om de halsslagader te beschermen. We bidden, Heere, dat dat nu mag lukken. Dat is zo geweldig belangrijk in het geheel van de behandeling. En we bidden dat u uw zegen hierover wilt geven. En dat u hem ook nabij wilt zijn. We danken, Heere, dat broeder Koen ten Brinke weer naar huis mocht en langzaam maar zeker aan het herstellen is. En dat hij en zijn vrouw Cora samen mogen hopen dat dit nu de laatste operatie was. Dat leggen we aan u voor, Heere, en we bidden dat het zo mag zijn. En dat we ons mogen verheugen over wat u doet. We bidden met zuster Sabine Plender, die een behandeltraject ingaat, intensief met bestraling en chemo. Heere, wat grijpt dat geweldig diep in. En wat is dat een schok. We bidden, wilt u zorgen? Wilt u meegaan? Eerst naar Zwolle en daarna naar Groningen. Wees u erbij en wees u zorgend nabij, zoals u dat alleen maar kunt. We bidden, Heere, voor degene van wie we de namen niet noemen, maar u weet het wel. Als we grote zorgen hebben over onszelf of over anderen. Als er lichamelijke moeite zijn of psychische moeite. En wat kan dat diep gaan? Geef ons dan, Heere, toch uw genade. En wees u ons in dat lijden nabij, zoals u gekomen bent om uzelf te geven, om te lijden. Zo bent u toch nog altijd in het lijden nabij. Zo verwachten we het van u, zijn onze ogen op u, en bidden we u dat u ons genadig wilt zijn. En we bidden, verhoor ons, barmhartige Vader, door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. In zijn naam bidden we u, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en dat gebeurt digitaal en bij de uitgang staat een collectezak. Daarna zal er een zegenbede over de gaven worden uitgesproken en dan zingen we als onze slotzang gezang 305 vers 1 en 2.
Laten we een zegengebed over onze gaven doen. Trouwe Vader in de hemel, u geeft ons alles wat wij nodig hebben. Daar danken we u voor. Wij geven de gaven die wij van u ontvingen door, zodat iedereen genoeg krijgt. Elke dag opnieuw. We danken u bovenal voor uw grootste geschenk, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Straks is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten, samen koffie te drinken in de benedenzaal van de kerk. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.